Gemeente, namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Zoals u ziet ga ik wel deze zondag voor u voor in verband met de omstandigheden. Volgende week zondag wordt in de morgendienst de heilige doop bediend aan Eline Koman. Wij hebben u per e-mail bericht gestuurd over de maatregelen die we nemen in verband met het coronavirus. Houdt u ook de website van de gemeente en uw e-mail in de gaten voor mogelijke verdere berichtgeving over gemeentelijke activiteiten, catechese, verenigingen en ook de kerkdiensten. De inzameling van de gaven zullen deze zondag bij de uitgangen plaatsvinden na de dienst. Er zijn twee bestemmingen, de een is voor de kerk en de andere voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er volgt, Psalm 45, vers 1. Ook vanmiddag belijden we met de kerk van de eeuwen het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paden. Daarna lezen we uit het woord van God. En we doen dat vanmiddag uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 36. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 25, vers 5 en we lezen Johannes 12, vers 20 tot en met 36.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij willen Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij kent, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. In dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De scharen antwoordden hem: "We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?" Jezus dan zeide tot hen: "Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, geloof in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn." Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gelezen schriftgedeelte, Johannes 12, en daarvan in het bijzonder vers 32. Dat lees ik nog een keer voor. "En ik, zegt de Heer Jezus, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken." Tot zover de tekst. Maar gemeente, voordat we daarna luisteren, bidden we de Heer eerst om het licht en de leiding van zijn geest en een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als voor de andere helft van de gemeente die thuis met ons meeluistert. Laat ons bidden. Almachtige en trouwe, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons eerbied en ontzag als we tot u spreken in het gebed. U de eeuwige God, de Heilige, u die tegelijk zo laag wilt afdalen door middel van uw woord en op die manier heel dichtbij komt. Heere, wat is het een wonder dat u opnieuw op deze dag tot ons komt. Dat u ons wilt ontmoeten rond een open Bijbel. Hier in de Elimkerk of thuis als we meeluisteren. En dat is vandaag een grote groep. We komen samen als gemeente onder bijzondere omstandigheden. Maar toch heeft u de mogelijkheid daartoe. En wij danken u ervoor. Ja, er is alle reden om u ook te danken. Dat uw woord weer open gaat. Dat u deze dag apart hebt gezet. Om uw grote daden te laten horen. En heren, dan is dat toch het grote werk dat u gedaan hebt in de Heer Jezus Christus. En dat ook zijn uitwerking zal hebben in de harten en levens van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen, van ouderen en jongeren. Dan zullen we het vanmiddag horen hoe u, Heer Jezus Christus, uw discipelen onderwijs gaf over uw verhoging. Want als de koperen slang bent u aan het kruis hoog opgeheven. Opdat een ieder die door het geloof op u ziet als gekruisigde niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We zullen horen van trekkende liefde vanaf het kruis. En Heere, we willen u bidden voor de hele gemeente, hier en thuis meeluisterend. Trek ons, Heere. Dan zullen wij u nalopen. Werkt u krachtig met uw Heilige Geest. Voor het eerst in ons leven, als we nog een gesloten hart hebben voor u. Als we nog vastzitten aan alles wat deze wereld ons biedt. Maar ook is dat steeds opnieuw nodig. Heere, geeft u uw kinderen, die u hebt opgeraapt uit de dienst van de zonde. Dat ze ook zullen leven door uw geest. Dat ze geen dag kunnen leven zonder een ontmoeting met u. Ja, geef dat ons allemaal. Dat we vertroosting zoeken in uw kruiswonden. Heere, geef dat er zo onderwijs zal zijn. Geestelijk onderwijs. Voor een ieder. Dat we uw trekkende liefde ervaren. En uw spreken in ons hart. Vervul ons met uzelf. Zodat we het kunnen zingen met de dichter. Waarmee we deze dienst begonnen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Want Heer, als we door uw geest op u mogen zien, Heer Jezus Christus, en op uw kruisverdiensten, dan kan het toch niet anders dan dat we in verwondering en dankbaarheid ook belijden, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon van mensen ver te boven. Heere, wees u met de jongens en de meisjes in de kerk of als ze thuis meeluisteren. Geeft u concentratie, ook thuis. Geeft u eenvoud en liefde, zodat ook onze kinderen begrijpen wat u tot hen zegt. Geef hen een hart dat u lief heeft en een hekel heeft aan de zonde. Zegent u zo de prediking, dat we uw roepstem zullen horen uit uw evangelie, dat vanmiddag tot ons komt. Dat we het van u alleen verwachten, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben. Want als onze ogen naar u gericht zijn door het werk van uw geest, dan zijn we veilig voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, geef zo dat uw woord kracht zal doen en dat harde harten verbroken worden en dat uw kinderen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Heere, wij bidden u voor de noden en de zorgen in de gemeente, ook voor hen die ziek zijn. Heere, richt u hen op voor hen die in rouw zijn. We hebben vanmorgen de vrouw en de kinderen van onze overleden broeder aan u opgedragen. En opnieuw zijn er onder ons die hun vader, hun schoonvader en opa moeten missen. Heere, wees u met hen. Geef dat ook aan de broers, de schoonzussen en de verdere familie die zo dicht om hem heen stonden. Geeft u kracht om dit verlies te dragen, maar ook jaloersheid om hem na te staren. Omdat hij voor eeuwig mag zijn op een plaats waarvan geldt dat daar niemand is die zal zeggen, ik ben ziek. Heere, wij bidden u voor alle werk in uw koninkrijk, wereldwijd. Ook op eenzame posten waar evangelisten of zendelingen werkzaam zijn. Zegent u dat werk. Zegen het werk van Bijbelvertaling. Dat ook alle volken en stammen uw woord zullen kunnen lezen in hun eigen taal. Heere, weest u ook met ons. Opnieuw staan we gereed om uw woord te bedienen. Op een moment dat we niet gedacht hadden dat we hier zouden zijn. Heere, ondersteunt u. Geeft u het licht en de leiding van uw geest over de woorden die we hebben voorbereid. Wilt u alstublieft de duivel ver van ons houden. Dat uw woord zijn loop hebben. En laat uw naam helemaal centraal mogen staan in deze dienst. Zegent u ons zingen. Zegent de gaven die we mogen geven aan uw dienst. En mag heel deze dienst uitlopen op de glorie van uw naam. En dat we zullen ervaren dat u in ons midden bent. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Zoals is afgekondigd, zullen de gaven worden ingezameld na de dienst aan de uitgangen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 89, vers 8, 9 en 12. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Vers 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. En vers 12, gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En wat er volgt. Psalm 89, vers 8, 9 en 12 als inleiding op de prediking. Laten we na het amen zingen Psalm 72 vers 8 en vers 11. Psalm 72 vers 8 en 11 na de prediking. Geliefde gemeente, zie je daar die Grieken lopen? Ze zijn op weg naar het feest. Het paasfeest. En ze hebben een duidelijk doel. Dat kunnen we lezen in vers 20 van de schriftlezing. Opdat zij op het feest zouden aanbidden. Het zijn Grieken, het zijn heidenen die zich hebben gevoegd bij de Joodse godsdienst. Proselieten. Of wellicht godvrezenden die zover nog officieel niet gekomen waren. Maar deze Grieken komen in ieder geval ter gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. Om God te aanbidden. En deze Grieken hebben gehoord van Jezus. Zijn gerucht was door het hele land gegaan. En zelfs daarbuiten ook. En als ze een van zijn discipelen zien, dan hebben ze een vraag. Filippus, wij wilden Jezus wel zien. Heb jij dat vanmiddag ook gebeden? Voordat je naar de kerk ging. Voordat je nu thuis zit te luisteren naar de preek. Heren, ik ga vanmiddag weer een preek horen. En nu wil ik Jezus wel zien. Hoe is dat bij u, ouderen? Hier zijn het Grieken die het vragen. En in die vraag gaat het meer dan om bekijken. Nee, het woordje zien, dat betekent hier ze willen Jezus ontmoeten. En daarom vragen ze aan Filippus of hij hen bij Jezus wil brengen. Maar Filippus gaat eerst naar Andreas. En samen brengen ze het verzoek van de Grieken over aan de Heer Jezus. En dan volgt er iets opmerkelijks. Die twee die discipelen die komen eraan en die zeggen, er zijn Grieken die u willen ontmoeten. En dan geeft de Heer Jezus geen rechtstreeks antwoord. Hij zegt ook niet, mijn uren is nog niet gekomen. Eerder had hij dat wel gezegd. En daarmee bedoelde hij de tijd waarop ik openbaar zal komen als Messias, als leidende middelaar, die is nog niet aangebroken. Nee, nu Filippus en Andreas met dat verzoek van de Grieken komen, is dat voor de Heer Jezus aanleiding om te zeggen, mijn uren is nu wel gekomen. Kijkt u maar in vers 23. Welke uren? De uren dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En dan gaat de Heer Jezus spreken over zijn lijden en sterven. En dat loopt uit op de tekst van vanmiddag. Vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dat is de reactie van de Heer Jezus op de vraag van de Grieken. Wij willen Jezus wel zien. En dan vallen dus de woorden verheerlijking en verhoging. Gemeente, in het Johannesevangelie hangen die twee woorden helemaal met elkaar samen. Die lopen als een rode draad door het boek Johannes heen. En daar gaat het vanmiddag ook over. Over verheerlijking en verhoging. En dan zou je kunnen vragen, is het lijden van Christus, is zijn kruisdood, is dat dan verheerlijking? Nou, laten we gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst die we samenvatten onder het thema de Zoon des Mensen en zijn kruis. En dan zien we drie dingen. In de eerste plaats, hij spreekt over zijn kruis. En dan zullen we letten op vers 23 tot en met 32a. In de tweede plaats, hij wordt verhoogd aan het kruis. Dat is het midden van vers 32. En in de derde plaats, hij trekt vanaf het kruis. Dat is het slot van vers 32. Dus de Zoon des Mensen en zijn kruis. Hij spreekt over zijn kruis. Hij wordt verhoogd aan het kruis. En hij trekt vanaf het kruis. Eerst, hij spreekt over het kruis. Kijk eens hoe de tekst begint, in vers 32. En het is misschien goed om uw Bijbel open te laten, bij jullie ook jongeren. Want ik zal een aantal keer verwijzen naar de 10 versen voor onze tekst. Dan kun je meelezen. En ik, zo begint vers 32. Heel nadrukkelijk spreekt de Heere over zichzelf. Ik. Wie spreekt hier? Ja, je zegt de Heere Jezus, dat zei u net. Ja, dat klopt, maar kijk eens in vers 23. Daar zegt de Heere Jezus niet, ik. Daar zegt hij, de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En in de tekst, vers 30, en ik zal verhoogd worden. De Heer Jezus verkondigt zichzelf en wie hij is, hij zegt, de Zoon des Mensen, dat ben ik. Wat betekent die uitdrukking, Zoon des Mensen? We vinden die uitdrukking tientallen keren in het Nieuwe Testament. Eén keer in het boek Handelingen, als Stefanus zijn reden houdt, en verder alleen maar in de Evangeliën. Wat betekent dat, Zoon des Mensen? Nou, letterlijk staat er zoon van een mens, enkelvoud. Dus des mensen is enkelvoud. En daarmee wordt onderstreept, hij is echt mens. Hij is helemaal zoals wij zijn, met maar één verschil. Zonder zonde. En wat is zijn taak? Wat is nou de specifieke taak van de Zoon des Mensen? Dat kunnen we lezen in Markus 10. Daar zegt de Heer Jezus, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is de Zoon des Mensen. Hij is gekomen om te dienen. En als de Heer Jezus zichzelf met die titel benoemt, dan wil hij dat onderstrepen. Ik kom om te dienen. Hij is zachtmoedig. Hij is veracht. Hij gaat lijden en sterven. En, vers 23, deze Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En in de tekst, verhoogd worden. Het is voor de discipelen duidelijk, de Zoon des Mensen, dat is hun meester zelf. Hij zal verheerlijkt worden, nu, dat hoorden ze maar graag. Want het woord verheerlijken, dat hoort bij een koning. Hij zal verheerlijkt worden, als een koning. En ja, als je dan discipel bent, dan word je dienaar van een koning. Nu zal het moment aanbreken. Nu zal hij de Romeinen verdrijven. Nu gaat hij zich als een koning presenteren. Nou gemeente, dat doet hij inderdaad. Maar heel anders dan de discipelen hadden gedacht. Leest u maar mee in vers 24. Als hij gezegd heeft, ik ga verheerlijkt worden, dan zegt hij voorwaar, ik zeg u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dan gaat hij opeens spreken over stervend tarwegraan. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens aan het einde van de zomer een korenhalm geplukt? Zo'n lange aar met bovenin allemaal korrels, van die graankorrels. Nou, als je die graankorrels eruit haalt en je laat ze zomaar liggen, bijvoorbeeld in een schuur, nou, dan gebeurt er helemaal niks met die korrels. Die verdrogen dan, maar je hebt er verder helemaal niks aan. Er staat in vers 24, zo blijft hetzelfde alleen. Dat betekent, één graankorrel in een boerenschuur blijft één graankorrel. Maar als je die graankorrel zaait, dan groeit uit één graankorrel een aar met vele graankorrels op. En hoe gaat dat dan? Nou, als zo'n graankorrel in de aarde is gezaaid, dan gebeurt daar diep onder de grond iets bijzonders. Dan valt die graankorrel uit elkaar. En heel wonderlijk, uit dat sterven van die graankorrel, bloeit heel wonderlijk een nieuwe korenaar op. Eerst zie je helemaal niets. Maar na een tijdje komt er een klein groen sprietje boven de donkere aarde uit. Er is een korenaar aan het groeien. En later groeien bovenin allemaal graankorrels. Allemaal uit die ene stervende graankorrel onder de grond. Nu zegt de Heer Jezus, zo zal het ook met mij gaan. Ja, ik zal verheerlijkt worden. Ik zal koning zijn. Maar heel anders dan jullie denken, discipelen. Jullie hebben zo'n gebrekkige voorstelling van mijn koningschap. Want Jezus zal wel koning zijn, maar een koning aan een kruis. De Zoon des Mensen zal inderdaad verheerlijkt worden, zoals in vers 23 staat. Maar de weg van die verheerlijking is een weg door de dood heen, door de weg heen van de stervende graankorrel. En ik, zegt de Heer Jezus, ik zal verhoogd worden. Maar dan spreekt hij wel over die vreselijke gang naar Golgotha. Waar de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht op hem gelegd zal worden. Ik, de eeuwige Zoon van God, die hier spreekt als de Zoon des Mensen. Ik zal geslagen worden. Ik zal bespot worden. En uiteindelijk zal ik gekruisigd worden. Ik zal als het tarwegraan vergaan. Maar, wat een wonder, ik zal opstaan en ik zal leven en uit mijn sterven zullen velen het eeuwige leven ontvangen. En nu is die ure gekomen. Die uren waarvan de profeten al gesproken hebben. Die uren waarin Jezus Christus zal lijden en sterven. En gemeente, dat is ook voor de Heer Jezus aan de ene kant afschrikwekkend. Want hij ziet dat ontzaglijke lijden op zich afkomen. En dat raakt hem diep. We hoorden er vorige week 's middags van. We lezen het ook hier in vers 27. Daar horen we iets van wat de zaligmaker ook in de hof van Gethsemane zal bidden. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Gemeente, hier spreekt ook de Zoon des Mensen. Hij is echt waarachtig mens. Dit lijden, wat hij op zich af ziet komen, was niet te dragen voor een mens. Maar, hij is ook waarachtig God. En daarom kan het toch. Maar als waarachtig God kent hij de toren van God volmaakt. En daarom, gemeente, als de Heer Jezus hier die woorden spreekt van aarzeling over het lijden dat komt. Laat dat voor ons dan ook een aansporing zijn om niet te makkelijk te spreken en te denken over de zonde. Gods liefde is door u en jou zo versmaad. Gods barmhartigheid is door ons zo versmaad. Onze zonde tegen Gods heiligheid, zijn goedheid en zijn rechtvaardigheid kan niet anders dan door de dood van zijn Zoon betaald worden. En de Heer Jezus weet hier, als hij zegt, mijn ure is nu gekomen, die weet dat volmaakt. Voelt u er ook iets van? Voel jij het? Voel je het door je ziel snijden? Ik heb dit met mijn zonde hem aangedaan. Want wat een wonder is het dan toch, dat de Heer Jezus toch vrijwillig die weg is gegaan. Hij zegt namelijk niet alleen, Vader, verlos mij uit deze uren, maar ook, hierom ben ik in deze uren gekomen. Alsof het een juichkreet is. De Heer Jezus gaat zijn kruisweg niet met tegenzin. Kijk maar wat hij er direct achteraan vraagt aan zijn vader. En dan hebt u weer dat woordje verheerlijking. Vader, verheerlijk uw naam. De Zoon van God is helemaal gericht op de eer van zijn vader. En de vader is helemaal betrokken op zijn zoon. Want als de Zoon des mensen verheerlijkt wordt, dan wordt tegelijk ook de naam van de vader verheerlijkt. En daarom klinkt er direct een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. De vader zegt hier als het ware, nog voordat het lijden begint, ik ga mijn zoon de eer en de glorie van een koning geven. En in die weg gaat de Satan het onderspit delven. Ja, hij is nu nog de overste van de wereld. Maar vers 31, het oordeel komt over deze wereld. En dan is de macht van de overste van deze wereld definitief geknakt. In deze dagen horen we nogal eens het woord crisis vallen. Corona-crisis. Gemeente, weet u wat hier staat in het Grieks? Bij het woordje oordeel. Dat de overste van deze wereld geoordeeld wordt. Het woordje oordeel is in het Grieks crisis. Dat is pas een crisis. Maar wel een crisis waar de zaligheid uit voortkomt. Want de duivel verliest. Maar wie heeft dan de macht? Als dat oordeel komt, deze crisis, als de overste van de wereld van zijn troon gestoten wordt, gemeente, dan komt er een ander op de troon. Dan wordt er een ander verhoogd. De ander, de Zoon des mensen, onze Heer Jezus Christus. En dan zijn we bij de kern van de tekst. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd worden. Zo gaat de Vader hem verheerlijken, door hem te verhogen en hem alle macht te geven in de hemel en op de aarde, zoals we horen vlak voor zijn hemelvaart. Maar hoe gaat de Vader dat dan doen? Hoe gaat hij hem verheerlijken en verhogen? Dan denk ik aan Jesaja, wat hij heeft geprofeteerd in het bekende 53ste hoofdstuk. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hoort u dat? Gemeente van Oudekerk, de Vader verheerlijkt de Heer Jezus door hem te beladen met de schuld van weglopers, van opstandigen, van trotsen, van brute, maar ook van nette zondaars. En dan gaat Jesaja verder. Wij dwaalden alle als schapen. En wij keerden ons in ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Ja, hij wordt verheerlijkt. Hij wordt verhoogd. Maar wel door de weg van het stervende tarwegraan. Aan het kruis. En gemeente, dat heeft Jesaja ook al geprofeteerd. In vers 10 van 53. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank, hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, denk aan dat tarwegraan, zo zal hij zaad zien. Zo wordt hij verhoogd. En dat brengt ons bij het tweede. Hij wordt verhoogd aan het kruis. Jongens en meisjes, als het Prinsjesdag is, dan leest onze koning de troonrede voor in de ridderzaal. Dan komt hij eerst aan met een gouden koets, deze jaren de glazen koets. En hij wordt samen met zijn vrouw dan de ridderzaal binnengeleid. En heel die ridderzaal die staat dan vol met stoelen en daar zitten ook allemaal al mensen. Tweede Kamerleden, ministers, kabinetschefs. Maar er zijn twee stoelen nog leeg. En die staan ook hoger. Die staan op een podium. Dat zijn de stoelen voor de koning en de koningin. Het is de troon van de koning. En die troon is verhoogd. Zodat alle mensen die luisteren goed kunnen kijken naar de koning. En voor iedereen is duidelijk, daar zit de koning. Maar dat is de belangrijkste en de hoogste plaats. Dat hoort bij een koning, een troon die verhoogd is. Kijk nu eens in de tekst. Er staat dat de Heer Jezus zegt, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. De Heer Jezus wordt ook van de aarde verhoogd. Net zoals dat een troon op een verhoging staat. Maar zit de Heer Jezus ook op een prachtige troon? Nee. Ja, hij wordt wel verhoogd, maar kijk eens in vers 33 wat dat betekent. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik zal wel verhoogd worden, net als een koning, maar dan heb ik het over mijn kruisdood. Want op welke manier is hij gestorven? Dat weten jullie wel. Aan het kruis. Zo'n paal met bovenaan een dwarsbalk. En daaraan werd de Heer Jezus gespijkerd. Dat kruis dat werd in de grond gezet. En dan zal de Heer Jezus hangen boven de mensen uit. Ja, hij is hoger dan de mensen die er omheen staan en het zal duidelijk te zien zijn. Daar hangt hij. Hij is verhoogd van de aarde. Gemeente Johannes gebruikt voor verhogen een woord dat hij op twee andere plaatsen in zijn evangelie ook gebruikt. En de eerste keer is dat in Johannes 3 vers 14. En dat gedeelte, dat werpt licht op wat de Heer Jezus in onze tekst bedoelt. In Johannes 3 is de Heer Jezus namelijk in gesprek met Nicodemus, die fariseer die in de nacht bij hem kwam. En de Heer Jezus spreekt over de wedergeboorte. En hij laat aan Nicodemus zien dat het nodig is dat we opnieuw geboren worden. Dat de Heilige Geest onze ogen opent voor de Heer Jezus Christus. Nicodemus, zegt de Heer Jezus, alleen als je door het geloof op de Zoon van God ziet, dan kun je het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen in Hem ligt het behoud. Daarom is de Zoon des mensen naar de aarde gekomen. En om duidelijk te maken wat hij dan bedoelt, gaat de Heer Jezus met Nicodemus uit de Bijbel lezen. En dan gaat hij naar Numeri 21. Daar staat het volk Israël. Voor Mozes. Opnieuw zijn hun vuisten gebald. Moeten ze nu weer een omweg gaan door de woestijn? Waren we maar in Egypte gebleven, zeggen ze. Waren we maar nooit op reis gegaan. Er is hier geen eten. Er is hier geen drinken. En dat manna uit de hemel, we zijn het zat. En dan zendt God zijn oordeel. Overal duiken opeens vurige slangetjes op. Hier wordt een vader gebeten. Daar een kind. Verderop schreeuwt een moeder. Tientallen Israëlieten vallen neer van de pijn. Giftige slangen bijten iedereen die ze maar tegenkomen. Er is pijn, er is verdriet en velen sterven. En dan gaat Mozes bidden voor het volk. En dan zegt de Heere tegen hem, maak zo'n slang maar eens na van koper. En zet hem op een hoge stang. En zeg maar tegen het volk, als je naar die koperen slang kijkt, dan zul je genezen. Iedereen die naar die koperen slang kijkt, wordt beter. Nou Nicodemus, zegt de Heer Jezus dan, hier staat het. Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Daar hebt u het woord. Net als die koperen slang. Hij moet verhoogd worden aan een kruis. Waarom? Zegt de Heer Jezus ook tegen Nicodemus. Opdat een iegelijk, dat betekent wie dan ook maar, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gemeente, dit beeld gebruikt de Heer Jezus ook in de tekst van vanmiddag. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. De Heer Jezus zegt, ik zal verhoogd worden. Ik zal daar hangen als, ja, we durven het misschien bijna niet te zeggen, als een koperen slang. Hij weet dat de kruisdood hem wacht. Maar hij gaat vrijwillig om verhoogd te worden. Hij gaat als het lam van God, die daar zal hangen als een koperen slang, naar de plaats, op de plaats van het grote offer. En dat doet hij uit liefde tot zijn vader en uit liefde voor verloren zondaren. Maar zo zou je kunnen vragen, leidt de Heer Jezus dan geen nederlaag? Er staat in vers 31 wel dat de Satan, de overste van deze wereld, van zijn troon gestoten wordt. Maar de Heer Jezus sterft dan kennelijk de kruisdood. Ja, hij zal verhoogd worden, maar dat is dan ook tegelijkertijd het einde. Want het is zijn dood. Dat staat er toch? Hij zei dit betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Nu, dan is het toch afgelopen? Ja, zo dachten de discipelen. Alles wat de Heer Jezus al had gezegd over zijn opstanding, waren ze vergeten door ongeloof. En na Goede Vrijdag zijn ze in diepe rouw. Maar nee, gemeente, zijn verhoging aan het kruis is niet het einde. Want de verhoging aan het kruis, en daar hebt u dat woord weer, is zijn verheerlijking. In het woordje verhogen ligt namelijk nog een tweede betekenis. Het is niet alleen de verhoging aan het kruis zoals die koperen slang. Dit woord wordt ook gebruikt om duidelijk te maken dat iemand een koning is. Hij wordt als koning verhoogd door zijn vader. Als gekruisigde ontvangt hij de glorie van God. Hij gaat regeren als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Als daar op Golgotha klinkt, het is volbracht, dan heeft de Satan niet gewonnen. Nee, dan is hij juist definitief verslagen. De verhoging van Christus aan het kruis maakt deel uit van zijn verhoging uiteindelijk in de hemel door zijn vader. Wat een machtig evangelie is dat. De Grieken vroegen, wij wilden Jezus wel zien. En na deze uitleg zegt de Heer Jezus eigenlijk, ze zullen me zien. Want ik zal verhoogd worden aan het kruis. Mij zien, mij ontmoeten, heeft alleen maar zin als je me als gekruisigde ontmoet. Zit je hier ook zo? Zit je op dit moment thuis op de bank zo mee te luisteren? Dat je zegt, mijn hart verlangt er zo naar om Jezus te zien als gekruisigde in mijn plaats. Nou, hier is hij, in zijn woord. Hij openbaart zich als degene die verhoogd wordt van de aarde, die aan de kruispaal wordt opgeheven, die daar als vervloekte hangt, niet voor zichzelf, maar voor ouderen en jongeren, die de pijnlijke verwondingen, ja, de dood van de zonde ervaren. Hij hangt hier voor mensen die gebeten zijn door de vurige slangen van de duivel, de wereld en je eigen boze hart. En er is maar één middel om te leven, om werkelijk te leven. Zie op deze verhoogde, verheerlijkte Zoon des mensen. Hij is ook de verhoogde koning. Wie op hem ziet, mag eeuwig met hem leven. En dat geeft hier al een leven van vreugde en dankbaarheid. Hij is verhoogd als gekruisigde om uw zonde, kind van God, aan het kruis te hechten en te doden. Zo hebben we vorige week gehoord. Hij droeg de schuld van al de zijnen, ook toen ze nog dood waren in zonde en misdaden. En het wonder is, hij is niet alleen verhoogd aan het kruis. Hij is met hemelvaart ook verhoogd als gekroonde door zijn Vader in de hemel. En daar is hij nog steeds, op dit moment. En hij regeert. En misschien zeg je wel, maar het lijkt wel alsof de overste van de wereld het hier nog helemaal voor het zeggen heeft. Ja, misschien is er wel iemand die zegt, ik hoef niet eens naar de wereld te kijken. Het lijkt wel alsof die overste van de wereld het in mijn leven persoonlijk helemaal voor het zeggen heeft. En dat geeft me zo'n verdriet. Ik doe de Heere daar zo tekort mee. Ja, ook dan geldt, zie op deze verhoogde zaligmaker. En zie elke dag opnieuw op hem. Laat hem koning zijn in uw en jouw leven. Hij weet van je strijd tegen de zonde. Ook tegen die boezemzonde die je er maar niet onder krijgt. Zie op hem. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Want buiten deze verhoogde zoon des mensen is er geen leven, maar alleen de eeuwige dood. En daarom ligt in het zien op deze verhoogde zaligmaker, die vrijwillig zijn kruisweg is gegaan, daarom ligt alleen in hem het fundament van de vergeving van de zonde. Maar ook het fundament van een heilig leven. In dankbaarheid voor zijn aangezicht. Het geloof in de gekruisigde Heere Jezus, die verhoogd en verheerlijkt is, brengt vrede met God. Brengt diepe verwondering en blijdschap over zijn genade voor vijanden. En als u op hem hebt gezien, leef dan ook vanuit hem. Leef vanuit zijn belofte, elke dag opnieuw. Begin elke dag met het gebed. Gebed om ook in uw dagelijks leven, op je werk of in je studie of thuis, helemaal te mogen leven tot zijn eer. En zodra de zonde, hoe klein ook je weer te pakken heeft, zoek dan een stil plekje om ze te belijden. Want overdenk eens wat het deze zoon des mensen gekost heeft. Om u, om jou zalig te maken. Als je dat bedenkt, dan behoedt dat voor heel veel zonden. En elke blik die je op iets anders slaat dan op deze verhoogde zoon des mensen, is uiteindelijk teleurstellend. Daarom, bend je blik af van jezelf. Laat je schuld en je zonde die je helemaal hebben aangetast, maar aan hem zien. Die tegelijkertijd de gekruisigde en de gekroonde is. Dan zul je ervaren wat de liefde van God voor u, voor jou betekent. Namelijk vergeving, verzoening. Ik zie u, ik zie jou. Alsof je nog nooit een zonde gekend of gedaan hebt. En als je hier zit en zegt, ja maar ik dan. Ik ken hem niet. Ik ben onbekeerd. En trouwens, wat u allemaal zegt, het raakt me eigenlijk nauwelijks. En ik weet wel, dan gaat het uiteindelijk niet goed. En als ik eerlijk ben, dan weet ik ook dat ik zo niet verder kan. Dat weet ik allemaal wel met mijn verstand, maar ik leef zonder God. En mijn verborgen leven, dat weet niemand, maar dat past echt niet bij deze verhoogde en verheerlijkte zaligmaker. Hoe moet het eigenlijk met mij? Ja, gemeente, zo is onze situatie van huis uit. Paulus schrijft, we zijn dood in de zonde en de misdaden. En als je daar toch mee vastloopt, hoe moet het nu met mij? Ja, dan is het toch een wonder dat de Heer Jezus ook trekt vanaf het kruis. Dat staat in het slot van de tekst. Dat brengt ons bij het derde. Hij trekt vanaf het kruis. Jongens en meisjes, 3 jaar geleden wandelden wij als gezin ergens in een bos in het Sauerland in Duitsland. En de dagen ervoor had het heel hard geregend. Op de wandelpaden lag heel veel modder. En het meeste was allemaal drassig. En toen we daar wandelden, kwam er opeens een kleine auto ons voorbij. En de bestuurder dacht dat hij wel even over dat modderige bospad kon rijden. Maar het ging helemaal mis. Een paar meter en de wielen draaiden zich helemaal vast in de natte grond. En wat de bestuurder ook probeerde, die auto die zat op een gegeven moment helemaal muurvast. Ja, we hebben nog geprobeerd wat te duwen, maar dat hielp niet. Wat was er nodig? En gelukkig gebeurde dat ook. Het was nodig dat er een grote trekker kwam. En toen die er was, hebben we met een kabel die auto vastgemaakt aan de trekker. En die trekker die had zoveel trekkracht dat die auto langzamerhand zo uit de modder werd losgetrokken. Nou, onthoud dit beeld eens eventjes. Dit beeld van die auto. Zo zijn wij. Jij, ik, wij allemaal. Net als die auto. We hebben ons helemaal vastgereden in de zonde. En wat je ook probeert, je komt er al snel achter. Het lukt me niet. Ik kan die strijd met mijn zondige gedachten en woorden en daden niet winnen. Er is een ander nodig die mij eruit trekt. En dan horen we vanmiddag, die ander is er. Kijk maar in de tekst. En ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zo zal ik hen allen tot mij trekken. De verhoogde Christus trekt vanaf het kruis. Hij trekt zondige ouderen en jongeren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daarom is hij op de aarde gekomen. En dat trekken, dat gaat helemaal van God uit. Want vanuit onszelf vluchten we helemaal niet naar Christus. Dan proberen we zelf met van alles en nog wat ons eigen leven weer op de rit te krijgen. Maar dat gaat niet. Want dat blijkt wel uit het woordje trekken. Dat moet een ander doen. Wij moeten getrokken worden. God doet dat. Hij trekt. Niet omdat er in mij een aanleiding is. Nee, dat is enkel genade. Anders komt er niemand los uit de zonde. Zo ernstig is het met ons gesteld. Dat had de Heer Jezus ook al eerder gezegd in het boek Johannes. In hoofdstuk 6 vers 44 lezen we, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dag, op de laatste dag. Maar niet alleen de Vader trekt, in de tekst gaat het erover dat de Heer Jezus zelf ook trekt. Als hij verhoogd is. Aan het kruis. En dat betekent 2 dingen. Hij trekt in dit leven. Dan trekt hij ouderen en jongeren met een hard hart tot zich. Door zijn geest. Dan verbreekt hij dat hart. En dan trekt hij uit de duisternis van de zonde. Maar dat betekent nog iets. Ik zal hen allen tot mij trekken. Donderdagavond was het zover. Toen werd ome Ab tot hem. En zo trekt hij al zijn kinderen bij zich. Daar bidt de Heer Jezus ook om in Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. We hebben gehoord van de Vader die trekt, Johannes 6. Van de Zoon die trekt, Johannes 12. Maar ook de Heilige Geest trekt. Daar schrijft Paulus rijk over in zijn brieven. Het is het bijzondere werk van de Heilige Geest om dode zondaren te trekken. En dat betekent hun ogen te openen en te laten blikken op de ellendige toestand waarin we ons bevinden zonder God. En als de Heilige Geest trekt, dan wil Hij niet de aandacht op zichzelf richten, maar dan wil Hij onze blik omhoog trekken naar iemand die verhoogd is. De Heer Jezus Christus. Want in zijn verhoging ligt zijn verheerlijking. En dat staat in Johannes 16. Als de Heer Jezus spreekt over het werk van de Heilige Geest, dan zegt Hij, die zal mij verheerlijken. En als de Heilige Geest met het woord werkt en laat zien wie je zelf bent, zondig, schuldig, verloren, dan gaat Hij trekken. Samen met de Vader en de Zoon. Met maar één doel dat je zegt, nu zie ik Jezus, de verhoogde, met eer en heerlijkheid gekroond. Een gemeente, dat is een belofte van God die niet liegen kan. Kijk maar in de tekst. Ik zal trekken. Een belofte in Christus, die in Hem ja en amen is. En weet u, gemeente, dat trekken van Christus vanaf het kruis, dat is trekken vanuit eeuwige liefde. Want het fundament van dat trekken ligt in de stilte van de eeuwigheid. Daar heeft de drie-enige God al gedachten gehad van vrede. Voor mensen die zich helemaal vast hebben gereden in de modder van de zonde. Dat is toch niet te bevatten? U kent die tekst misschien wel, Jeremia 31 vers 3. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En als je daarover nadenkt, dan kun je het wonder niet op. Dan kun je het ook niet onder woorden brengen. Want hoe vaak geef je de Satan niet zijn zin? Hoe vaak laat je je weer meeslepen met het amusement van onze tijd, met de verstrooiing van de media, waar je zomaar uren aan kwijt kan zijn? Hoe vaak schrik je niet van jezelf en zeg je met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En zet Paulus gelukkig geen punt. Ik dank God door Jezus Christus, de verhoogde Zoon des mensen, die zal verlossen uit het lichaam van deze dood. Want Hij trekt vanaf het kruis. Dat is trekkende liefde van de verheerlijkte, van de verhoogde. Jongeren, ken jij de Heer Jezus Christus al? Is Hij ook jouw zaligmaker geworden door het geloof? Nee? Beleid dan je zonde en je schuld tegenover deze God die volmaakt goed is. Zie op de Heer Jezus Christus in zijn woord. Hij is helemaal bereidwillig om ook jou te trekken. Ja, dan moet je wel alles loslaten wat je van hem afhoudt. Maar als hij gaat trekken, dan krijg je hem zo lief dat je graag alles loslaat wat je nog bindt. Hij wil koning zijn, ook in jouw leven. Een koning aan een kruis, die nu zit als verhoogde aan de rechterhand van zijn Vader. En dan nog één ding. Wie trekt deze verhoogde zaligmaker dan? Kijk maar in de tekst. Daar staat, ik zal hen allen tot mij trekken. Hen allen. Wie zijn dat? betekent dat alle mensen. Nee, kijk nog eens in vers 20. Er waren Grieken gekomen om Jezus te zien. En de discipelen die aarzelen, zullen we hen wel bij Jezus brengen? Want hun meester had gezegd dat hij toch alleen gekomen was voor de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, daar hoorden die Grieken toch niet bij. En daarop antwoordde Heer Jezus: nu is de ure gekomen waarop de Zoon des mensen verheerlijkt en verhoogd zal worden. En ik zal hen allen tot mij trekken. Met andere woorden, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Ja, het volk van Israël blijft Gods oogappel, ook nu nog. En wij moeten een voorbeeld zijn voor hen, opdat ook zij getrokken worden. Maar de Heer Jezus breidt de stroom uit. Ook Grieken worden getrokken, ook Nederlanders, ook jongeren en ouderen uit de oude kerk zullen door mij getrokken worden. Hen allen, vanuit de hele wereld, vanuit alle volken, stammen en talen, zullen er mensen getrokken worden door de macht van de verhoogde Christus. Want aan die macht zitten geen grenzen. Niemand is buiten het bereik van zijn trekkracht. Ook u niet. Ook jij niet. Bid daarom maar dagelijks wat in Hooglied 1 staat: trek mij, Heere, dan zal ik u nalopen. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Zing maar in verwondering mee. Zo moet de koning, de verhoogde, de verheerlijkte, eeuwig leven. Bid elk met diepst ontzag. Ja, want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.
Thank you.
zullen we de Heere danken en bidden. Genadig en ontfermende Heer in de hemel, zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Ja, uw naam, uw roem, die willen we loven en prijzen. We willen uw naam danken voor wat u deze middag gegeven hebt. Vanuit uw woord werd uw zoon hoog opgeheven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want u, Heere Jezus Christus, u bent een verhoogde koning, een verheerlijkte koning, een koning aan een kruis. Doe ons dan diep buigen voor u en belijden dat we het niet verdiend hebben, dat u naar ons omziet in genade. Maar u doet het. U trekt vanaf het kruis. Heere, mag dit woord meegaan deze week in. Een week waarin we niet weten hoe de dingen verder zullen gaan. Maar we belijden. De Heere regeert. U loopt niets uit de hand. Maar wel komt de vraag indringend op ons af. Of wij die troost in leven en sterven kennen. Dat deze verhoogde en verheerlijkte koning ook onze zaligmaker is. Heere, werkt u zo met uw woord in de gemeente. Wij danken u voor uw hulp op deze dag waarop we niet gedacht hadden hier te staan. U zij alle lof en alle eer en alle aanbidding. Heere, bewaart u de gemeente van jong tot oud en verhoor ons alleen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Laten we tot slot zingen. Psalm 48, vers 4 en 6. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En ook vers 6, want deze God is onze God. En wat er volgt, Psalm 48, vers 4 en 6, tot slot. Ga deze week in met vrede hier en thuis en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.